Het thema is: de Heere brengt verlossing op ongekende wijze. Drie gedachten. Het ongeloof dat in duisternis brengt. In de tweede plaats, Gods licht dat de duisternis verslindt. En ten derde, het kind waardoor de Heere verlost. Dus de Heere verlost zijn, brengt verlossing op ongekende wijze. Het ongeloof dat in duisternis brengt. Gods licht dat die duisternis verslindt. En het kind waardoor de Heere verlost. Dus ten eerste het ongeloof dat in duisternis brengt. Gemeente jongens en meisjes, als u mij vraagt om in enkele woorden een thema te noemen dat nou kenmerkend is voor het hele boek van Jesaja, zou ik kiezen voor twee aanduidingen. Allereerst een knecht van de Heere zijn. En in de tweede plaats vertrouwen. Vertrouwen. Dat thema wordt heel duidelijk in de hoofdstukken 40 tot 55 uitgewerkt, waar het expliciet gaat om de knecht van de Heere. Maar het speelt al door heel het boek heen. De Heere roept alle volken, maar in het bijzonder zijn volk Israël, om alle zelfverheffing af te leggen, om alleen op hem te vertrouwen en alleen van hem afhankelijk te zijn. Zo was het in paradijs. Wat leefden we daar in een heilige, heerlijke onnozelheid. Wat we nog zien kunnen bij onze kinderen thuis, die maken zich niet druk erover of papa genoeg centjes verdient om de verwarming te betalen en noem maar op. Kinderen maken zich nergens zorgen over. Over het algemeen. Zo was het in paradijs. We hadden geen enkele zorg. De hemelse Vader zou voor ons zorgen. En op dat punt is de Satan met zijn ongeloof binnengekomen. En die smerige Satan gaat nooit de rechte weg. Hij gaat niet naar Adam, die God als hoofd gaf, maar naar Eva. En Eva stuurde hem niet door, maar ging zelf aan de babbel. En hij kwam gewoon met een vraag. Is het echt zo dat God gezegd heeft dat u niet mag eten van alle bomen van deze hof? Eva ging erop in. En zo heeft zij de twijfel toegelaten in plaats van de brug op te trekken. Liet ze de brug naar de slotkapel open. En Satan was toen duidelijk, heel duidelijk. Hij wist duidelijk te maken, God heeft je niet echt lief. En het is zo dom dat jij daar kinderlijk op vertrouwt. Want als de Heere je wel lief had, zou je zelf mogen uitmaken wat goed en wat kwaad is. Nou, daar komt dat vervloekte ongeloof vandaan. Geen vertrouwen meer op de Heere, geen vertrouwen meer in de Heere. Niet meer als een kind vertrouwen op die hemelse Vader. Wees in geen ding bezorgd, want de hemelse Vader zorgt voor u. En dat komt er op de cruciale momenten uit. Dat is ook het geval met koning Ahaz. Om wie het gaat in het begin van het boek Jesaja. Rezin, de vorst van Syrië, en Peka van het tien stammenrijk willen samen optrekken tegen Juda. En dan mag Jesaja aan koning Agast de boodschap brengen. Je hoeft nergens over in te zitten. Vertrouw maar op de Heere, Hij zal je beschermen. Ze zullen je niets kunnen doen. En van die twee vijanden blijft op de duur niets meer over. Binnen 65 jaar zal het tienstammenrijk verpletterd en weggevoerd worden. En de Heer zegt tegen Agas door mond van Jesaja, vraag maar een teken, vraag maar wat een teken. Welk teken wil je hebben? Want zegt Agas dan heel vroom, we kunnen het zo vroom verpakken. Hij zegt, ik vraag geen teken aan de Heere, want ik wil de Heere niet verzoeken. Klinkt mooi, ja? Maar hij stuurt een gezantschap naar de koning van Assyrië of die hem wil helpen. En het ja-woord van de koning van Assyrië geeft hem meer gevoel van veiligheid dan het teken van de Heere. Is niet vreselijk? En is dat niet de nood van de natuurlijke mens? Dat we niet kunnen vertrouwen op die genadige belofte in het evangelie. En als er een nood is om in dat evangelie te zoeken, welke slaat op onze situatie, om daar de vinger bij te leggen en de Heere aan te hangen. En dat we dan soms meer vastheid hebben in de belofte van een mens, dan in de belofte van God. Nou, dat is dat vervloekte ongeloof uit Genesis 3. En worstelt u daar ook mee? Zeggen beloften van mensen die we kunnen zien ons niet meer. Meid, zit er nergens over in. Ik ga voor je aan de slag. Geeft dat ons meer rust dan de genadige beloften van de Heer die we niet kunnen zien? Zijn we niet net eender als Agas die in de politieke dreiging van Efraïm en Syrië niet op God durft te vertrouwen? Assyrië zal mij helpen. Oeh, wat geeft dat een rust. Maar daarom zal Assyrië juist de verwoester van Juda worden. Ja. Het gaat alleen maar om een totaal afzien van onszelf, om alleen op te zien naar Hem en op Hem te vertrouwen. Koning Agas van Juda kan het niet. En dat wordt zijn ondergang. Hoe ligt dat in uw leven? Als het nu gaat om de tijd en de eeuwigheid. Als ik u vraag, zou het kunnen? Op weg over de domineesweg kwam ik een loeiende zieke auto tegen. En denk vanaf Urk. Ach Heere, wie ligt erin? Ontferm u. Laat die op u vertrouwen. Hoe zou het zijn als wij erin lagen? Zou het kunnen? Wat zou u zeggen? Nou, dominee, een mens kan dat niet altijd weten, maar ik doe graag iets voor een ander. Ik ging ook altijd graag naar de kerk, zou niet gauw ontbreken. En de Bijbelstudie, ja, daar genoot ik ook van. Proeft u waar u mee komt. Met wat u doet voor de Heere. En daar kom ik als ik met mijn preken kom en met mijn ijver, ik heb altijd hard gewerkt. Als ik daarmee moet binnengaan, is het eeuwig verloren. Er is maar één ding. Ach, dominee. Als ik op mezelf zie, lig ik midden in de dood. Kan volgende week niet, hoor. Maar door Gods genade zoek ik dat leven buiten mezelf. In mijn verlegenheid met lege handen. En hij zegt toch, hé, daar komt die belofte van de Heer, wie tot me komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wat is uw redding? Al het onze loslaten en met onze schuld bij het kruis, de Zoon van God aannemen uit de handen van de Vader, hem kussen zoals we gezongen hebben, geloven dat een ieder die in hem gelooft, dat heeft hij beloofd, die is gered. Geloven niet omdat je gesteund wordt door een wonderlijke ervaring of bevinding, maar enkel en alleen omdat de Heere het zegt in zijn woord. En het woord durven geloven niet omdat je iets hebt meegemaakt. Niet omdat je toch wel geloven mag aangaande bepaalde tekenen dat je wel bekeerd bent. Nee, nou God rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straf verdient. Maar God. Die rijk is in barmhartigheid. Dat. Wat een geheim. En de Heere kan niet liegen. Geloven dat je gered bent. Zoals die bloedvloeiende vrouw. Als ik hem aanraak, ben ik genezen. Zonder dat er iets van mij bij is. Wat is dat een geweldige ommekeer. Dat is, ik haalde het al aan, wat het avondmaalsformulier net ook weer zei. Beleiden, er komen niet, het is geen demonstratie zoals het in sommige kerken. Is er een kleine tafel met een paar mensen eraan. En dat zijn dan de bekeerden van de gemeente. Oh, dat vrouwtje toch. Nee, het is geen demonstratie van bekeerden. Maar van mensen die weten dat ze midden in de dood liggen. Maar het zoeken het leven buiten zichzelf in Jezus Christus, omdat ze weet als ik hem aanraak, ben ik genezen. Dat is het geheim. De eerste 5 hoofdstukken van Jesaja laten het probleem zien. Dat trotse, zondige Israël is alles behalve een dienstknecht van de Heere. En toch is Israël bestemd om Gods getuige te zijn, zoals Jesaja 40 tot 48 zal tekenen. En hoe kan dit trotse Israël, dat God niet nodig heeft, en dat vertrouwt op de koning van Assyrië, hoe kan dat trotse Israël, dat Israël worden? Dan moet met Israël gebeuren wat er met Jesaja gebeurd is. In hoofdstuk 6. Dan moeten de Israëlieten hun verlorenheid leren zien door hun eigen zonde. En Gods genade ontvangen. Niet omdat je op de dijk in de nacht een wonderlijke ervaring gehad hebt. Maar omdat je het woord ging verstaan. Wat Luther zei. Toen ik dat door had, dat het die gerechtigheid van God, de toegerekende gerechtigheid is, toen ging de deur van het paradijs voor me open. Wat een geheim. Nieuw Testament is. Dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Ach, dominee, dat is het enige. Dat reinigt van alle zonden. Gelooft u dat? Het is gedaan met al mijn zelfvertrouwen. Al moest er een nagelschrapseltje van me bij, was het eeuwig verloren. Dan is het gedaan met alle vertrouwen op Assyrië. Al zeggen andere mensen, al zegt de dominee, mens, als jij er niet komt, komt er niemand. Dat geeft geen rust. Doe dat ijszakje heen. Met dat hij het zegt. Dat de Heer het belooft, dat de Heer het doet. Dan kunnen we alleen maar leunen en steunen op Gods eigen werk. En dan is er krediet dat de Heer goed is. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen grenzen, geen perk. Dan komt er wat er in paradijs was. Dat die overtuiging, de Heer is goed. En dan verlost de Heer van het ongeloof. En hij vernietigt wat de Satan bewerkt heeft. En zo zijn we bij hoofdstuk 9. De Heere brengt verlossing op ongekende wijze. In de tweede plaats Gods licht dat de duisternis verslindt. Nou, eerst even de vraag, waar leidt de duisternis, waar leidt het ongeloof toe? Nou, wat we kunnen zien in Genesis. Het ongeloof maakt dingen stuk. Dat zien we ook bij koning Agas. Omdat hij de Heere niet vertrouwt met die vrome smoes. Maar meer vertrouwt op de toezegging van Assyrië. Wij zullen hierbij staan. Brengt hij uiteindelijk zijn volk Israël in die vervloekte ballingschap. Met alles wat ermee verbonden is. De verwoesting van de tempel. De vernietiging van de poorten van Jeruzalem. Het ongeloof heeft zulke vreselijke gevolgen. Het hele land wordt vernietigd. Het volk komt in grote duisternis. Eerst het 10-stammenrijk. En dan het 2-stammenrijk. Grote duisternis. Van het overgegeven worden dat je geen lijn meer ziet overgegeven aan de barbaarse overheersers. En zo wordt het getekend in hoofdstuk 8 vers 22. Of men de blik naar boven richt. Of naar de aarde kijkt. Ziet er zal benauwdheid en duisternis zijn. Angst aan jagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden in het donker. Nou, dat geldt van heel Israël. Dat geldt van Galilea. Het niet vertrouwen van de Heere brengt het volk in duisternis. En wanhoop. En zo is het. Wat een duisternis is er allerwege in onze tijd. In de maatschappij. Alles moet en alles moet kunnen. Als die joods-christelijke wortels maar opgeruimd worden. D66 heeft verloren, maar ze hebben ondertussen al heel wat gerealiseerd. En dat is het resultaat. Veel jongeren hebben geen perspectief. Er is een grote begeerte naar het zelfdoding. Wat een duisternis. Maar wat laat de Heer nu zien in hoofdstuk 9? Hij zal Israël verlossen. Waar de duisternis heerst, en waar de duisternis benauwt, waar de duisternis radeloos en opstandig maakt, daar komt een radicale verandering. Het volk, vers 1, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal een licht schijnen. Weet je wat dat betekent? Door heel de Bijbel heen wordt Gods aanwezigheid vergeleken met licht. De Heere zelf zal verschijnen. En dat is het wonder in Jezus Christus. Emmanuel, God, die tegen ons moet zijn, komt onder ons en is voor ons. In plaats van de ontrouwe koning, wiens kortzichtigheid en defensieve politiek het land in de afgrond heeft gestort, door niet op de Heere te vertrouwen. Daar zal de Heere de ideale koning geven, al is het een kind. En hij zal alle oorlogen uiteindelijk tot een einde brengen en een eeuwig koninkrijk vestigen dat gebaseerd is op recht en gerechtigheid. Hij kwam predikend het koninkrijk van God, niet van deze wereld, zo betuigde hij voor Pilatus. Maar het zal neerdalen uit de hemel. En in vers 2 kunnen we vinden dat Gods openbaren van zichzelf door zijn Messias resulteert in vreugde die bezit neemt van de mensen. Vreugde van overvloed. In plaats van ontvolking en minder worden, wat getekend is in hoofdstuk 7, vers 20 tot 23, groeit de natie in overvloed, wat getoond zal worden in hoofdstuk 49. In plaats van gebrek aan oogst door het roven van de vijanden, is er overvloed. God pakt de elementaire oorzaken van vrees aan. Zo komt er vreugde in plaats van vrees. Maar de werkelijke bron van alles is de Heere zelf. En ze verheugen zich in hem. En dat terecht, want buiten de Heere is alle vreugde, zo zegt Psalm 16 vers 11, stof en as. En vers 3 tekent dan een volkomen verlossing. In Jesaja 9 vers 3. Want het juk van hun last en het stok van hun schouders en de staf van degene die hen dreef, heeft hij verbroken, gelijk de dagen van de Midianieten. Bevrijding. En dan moeten we altijd twee uitersten vermijden, dat we die bevrijding alleen toepassen op de ziel, of wat andere, wat de vrijzinnige deed, alleen toepassen op uiterlijke gerechtigheid. Wat een machtig wonder. De Heere begint met onszelf. De macht van de zonde wordt verbroken. Met je schuld vlug je naar het kruis. En in het verstaan en geloven van het evangelie rolt dat pak der zonde in het open graf. Maar die verlossing zet zich door. Je huwelijk wordt verlost van de sleur. Je huwelijk wordt verlost van de oppervlakkigheid. Je huwelijk wordt verlost van het op jezelf gericht zijn. Het doortrekt je hele leven. Je gaat op God vertrouwen. Je gaat steeds meer bidden met de pet op en de pet af. Je leven wordt veranderd en vernieuwd. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de knuppel van degene die hen dreef, hebt gij verbroken ten dagen gelijk ten dagen van de Midianieten. Het juk van hun last. De Assyrische bevelhebbers scheppen op en vertellen met trots hoe zij hun juk hebben opgelegd aan de overwonnen volken. En hier ziet de Jesaja dat iemand machtiger dan de Assyriërs hun juk zal verbreken. Hij zal ook een juk opleggen. Hij stuurt je niet het bos in of de ongebreidelde vrijheid. Maar van zijn juk mag hij zeggen: mijn juk is zacht en mijn last is licht. In de dagen van Midian staat er, met die paar woorden, roept Jesaja een historische gebeurtenis in herinnering die vertrouwen mag geven voor de eschatologische hoop. Gideon. Met een paar mensen stonden tegenover een geweldige overmacht. En ze mochten leren: mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. We hoeven niet met velen te zijn en niet machtig te zijn. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En de Heere gebruikt weinigen om door hem verlossing te brengen. Het maakt voor God geen verschil om verlossing te geven door weinigen of door velen. En dan wordt het compleet. En nu gebruik ik even de Herziene Statenvertaling. En leest u mee in de Herziene Statenvertaling. Leest u even mee. Letterlijk staat er in het Hebreeuws: ja, elke laars stampend met gedreun. Iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden. Het is voedsel voor het vuur. Wat een machtige tekening. Jesaja tekent met plastische beelden. Die dreunende soldatenlaarzen. Die er ook waren in de Tweede Wereldoorlog. De met bloed besmeurde soldatentenues. Ze gaan het vuur in. Alle militaire uitrusting en materieel wordt opgeruimd. Voedsel voor het vuur. Nooit meer nodig. Geliefden, dan zitten we niet zomaar de klok teruggedraaid en met Jozef en Maria weer de lange end naar Bethlehem. Nee, niet terug alsof hij niet gekomen is. Hij is nu in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader. En daarvan verwachten wij de tweede komst. Hij zal komen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Geen tank. Geen terrorisme, verlost van alle verschrikking, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar begint het niet hoor, dat Matthäus mag deze tekst citeren, dat die in vervulling gaat als Jezus rondgaat in Galilea. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En daar wordt in principe het juk van de Satan verbroken in menig leven. Er komt bij menig geen licht in het uitzoeken. Denk aan Maria Magdalena. Vreugde in plaats van droefheid en angst. De Heer vervult die belofte principieel en tegelijk gedeeltelijk. Als hij in ons leven komt. Maar dat is niet de volheid. Die komt. Dat alles, als alles wat van de mens is en van de Satan is, verbrand wordt. De elementen brandende vergaan en alle ongerechtigheid neerdaalt in de poel van zilver. De gevechtsvliegtuigen, de gokpaleizen, alles gaat ten onder. Maar hoe gaat de Heer dat doen? Nou, dat was die derde gedachte. Die derde gedachte. Het kind. Waardoor de Heere verlost. de Heere overwint de oorlog. Hoe? Niet door een groter leger, door modernere raketten. Niet door zwaardere bommen. Hoe dan? Door een kind. Voor Agas een ergernis. Om daarop te vertrouwen. Maar dat is nou precies de wijze waarop God verlost. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader van de eeuwigheid, vredevorst. En de grootheid van deze heerschappij zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dat doen. Wat een profetie. In deze dienst alleen nog vers 5 aan, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. Er wordt een kind geboren. Een koninklijke persoon, en let u erop, Jesaja noemt hem geen koning. Dat is juist heel scherp tegenover Agas. Hij wordt geen koning genoemd. Zij, Agas, zijn voorgangers, heten koningen. Te Jeruzalem. Met hun ongeloof, met hun wantrouwen. Zij heten koningen, maar de titel is voor deze persoon, de besmet. Hij is werkelijk wat zij alleen in naam zijn. Geliefde, wij mogen leven in de bedeling van het Nieuwe Testament. En we weten hoe dit waar geworden is. De Heere heeft verlossing gezonden door een kind in de kribbe. En die verlossing is begonnen in de moederschoot van Maria. En daarom, even ter bemoediging van degene die hun kind verloor in de zwangerschap, of nu na 8 weken was, of na 21. Hij kan omdat hij zonder zonde was in de schoot van Maria, met zijn onschuld. De vrucht van onze schoot bedekken, zodat het rechtvaardig is voor God. Daarom, vrouwen, zodra u weet dat u in verwachting bent, ga ermee naar de Heere. Van mijn moederschoot af ben ik geworpen op de Heere. Heeft mij mijn moeder geworpen op de Heere. Voordat u het aan uw vriendinnen vertelt, vertel het aan de Heere. En vraag uw man met u te bidden voor de vrucht van uw schoot. Opdat het de Heere zal dienen. Wat een machtig wonder. In de moederschoot begint de verlossing. En weet u waarom nou dit kind en zijn geboorte door Jesaja genoemd wordt? Zo wordt benadrukt dat die goddelijke heerser niet alleen God is. Hij is geboren. Hij heeft met ons het mens zijn gemeenschappelijk. Met alle bewoners van de aarde. Hij is geboren. De kracht van de Heilige Geest is over Maria gekomen. En die heeft gezorgd dat het eitje van Maria de celdeling begon. De kracht van de Geest. Hoe het kan? Geheim van God. Maar het is waar. geboren uit de maag Maria. Wat? Voor ons geboren. Zo staat het er. En voor Jesaja ligt het nog in de toekomst als hij het voorzegt. Hij zou dus moeten spreken, het zal geboren worden. Nee, als hij met profetische blik kijkt, is het werkelijkheid. Hij is voor ons geboren, hij is aan ons gegeven. U hebt allemaal een zaligmaker, jongelui. Je hebt een verlosser. Neem dit geboortekaartje nou eens even serieus. Zoiets hebben we nog nooit gehad. Dat je geboortekaartje kreeg voor jou geboren. Misschien wel naar jou genoemd, maar niet voor jou geboren. Aan dit kind. Voor ons geboren. Aan ons gegeven. Je hebt een verlosser. Maar wat doe je met hem? Kus de zoon. Lieve jonge vrienden. Je zegt het misschien wel eens tegen je moeder als ze erover begint. Mens, zeur nou niet, ik leef maar één keer. Joh, je kunt pas echt gaan leven. Als je dit weet. Dan heb je hier het hele leven voor je. Ook als het kort is. En je hebt de eeuwige toekomst voor je. Voor ons geboren. Aan ons gegeven. En dan weet je, in hem is alles. Van nature denken we als Agas, ja, wat heb ik daar nou aan? Liever één vogel in de hand dan 10 in de lucht. Beter een concrete toezegging van de vorst van Assyrië. Maar er is niet beter dan dit. Door de verlossing van dit kind wordt het net andersom. Hij verlost van het ongeloof. Hij werkt door woord en geest vertrouwen in het woord. En dat dan het avondmaal. De brandende vraag is of u Christus hebt aangenomen. Uit de handen van God. Zonder iets terug te geven, vooraf te geven. Om alleen te vertrouwen op hem en zijn werk. Vertrouwen dat je met hem alles hebt en zonder hem alles mist. Ja, alles. Om door dit leven te komen en eens, dat is net zo persoonlijk, uit dit leven te gaan. Deze Christus is niet alleen een geestelijke verlosser, hij is een volkomen verlosser. Hij verlost je ziel, hij verlost je lichaam. En als je in de spiegel een gehandicapt mens ziet, een geschonden mens, door wat dan ook, kijk in de spiegel en zeg, je lichaam wordt verlost. Aan Christus gelijkvormig. En hij belooft aan tafel, weet u, heilig avondmaal is niet ingesteld om ons elke keer bang te maken en zenuwachtig. Hij heeft het ingesteld. Het was ook niet afhankelijk van die discipelen. Die waren niet goed gesteld. Ze hadden helemaal niet door wat omging. Maar de Heer Jezus had de behoefte aan het met hen te vieren. En wat is dan dat avondmaal? Dat is wat het Pascha was met Israël. Dat moesten ze vieren met opgeschorte lendenen. Ze hadden lange jurken aan, jongens en meisjes. Nou, en als je daarmee hard gaat lopen of verlopen, dan strap je erop. En vandaar dat ik mijn toga, als ik de preekstoel afkom, altijd omhoog hou, want anders kukkel je naar beneden. Dus ze moesten alsof ze gingen wandelen. En ze waren slaven die niet weg mochten. De lenden om God. Eten. Slaven. Ja, maar God zal mij bevrijden. En brengen in het land van de belofte. Dat is avondmaal. Ga het nog maar eens lezen. De verslagen in het evangelie. dat de Heer Jezus het oog heeft op de maaltijd in zijn koninkrijk. Hij zegt, ik zal van deze wijn niet meer drinken. Die geef ik nu aan jullie. Ik drink niet. Want hij wil niet beneveld zijn aan het kruis. Ik zal ervan drinken in mijn koninkrijk. En hij zegt, als hij klaar is, doe dit nou, hè. Doe dit nou, totdat ik kom. En als u volgende week nog aan tafel zit, weet u wat u dan tegen uzelf moet zeggen? Het is niet te geloven. Maar zo zeker als ik hier zit, en daar bedrieg ik me niet mee. Want oh, daar kunnen we ons ook zo mee pijnigen als ik me niet bedrieg. U bedriegt u niet als u er zit. En als u de brood proeft, bedriegt u zich niet mee. Dat is ja of nee. En als die wijn naar binnen glijdt, dan bedriegt u zich niet mee, dat is ja of nee. Nou, zo zeker als u er zit, zo zeker als u het eet, zo zeker als u drinkt, zo zeker zul jij aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in zijn koninkrijk. En dan wordt het een vette maaltijd, dan is er alle tijd. In eeuwigheid, u mag eten met het oog op het eschaton, doe dat, totdat ik kom. Amen.